De vorige keer zijn wij begonnen met het tweede hoofdstuk van de profeet Habakuk. Het tweede hoofdstuk, ik wil nog even lezen. De eerste drie versen die we de vorige keer hebben overdacht. En dan lees ik daarop aansluitend de versen 4 en 5 waar wij vanavond bij stil willen staan. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook terwijl hij trouwelooslijk handelt bij de wijn, een trots man is en in zijn woning niet blijft, die zijn ziel wijd open doet als het graf en gelijk de dood is, die niet zat wordt en tot zich verzamelt al de heidenen en vergadert tot zich alle volken. De Heere heeft in dat eerste gedeelte, wat we zojuist nog weer eens even gelezen hebben en waar we vorige week onze aandacht bij, vorige twee weken geleden onze aandacht bij bepaalde. De Heere heeft dan Habakuk opgedragen om het gezicht dat hij hem zou laten zien ook op te schrijven. Het zou nog wel niet allemaal terstond in vervulling gaan wat de Heere nu aan de profeet zou openbaren. Maar het is wel zo belangrijk dat het in ieder geval openbaar gemaakt moet worden. Dat Habakuk het moet weten, maar dat hij het ook moet doorgeven. Want al wordt het dan nog niet op staande voet vervuld, het zal zeker later vervuld worden. En zo is door de Heere aangekondigd datgene wat we in het vervolg van dit hoofdstuk lezen en wat de profeet dus allemaal op moest schrijven. Dat visioen, dat gezicht, dat begint met het vierde vers. En dat loopt dan door tot en met het 20e vers van dit hoofdstuk. In de versen 4 en 5, waar we onze aandacht vanavond op richten, krijgen wij eigenlijk een wat meer algemene aankondiging, hoewel in die algemene aankondiging toch ook duidelijk een aantal onderdelen duidelijk naar voren komen. En deze algemene aankondiging, deze inleiding op het gezicht, zo zou je kunnen zeggen, valt dan uiteen in een beschrijving van enerzijds de goddeloze en anderzijds de rechtvaardige. Terwijl dan met ingang van het zesde vers tot en met het eind van dit hoofdstuk het speciaal gaat over het oordeel dat God gaat brengen over die goddelozen, over die Chaldeeën met name. Want u herinnert u nog wel dat de profeet in het eerste hoofdstuk zijn klacht voor de Heere heeft uitgesproken nadat de Heere hem bekendgemaakt had dat hij de Chaldeeën zou gaan gebruiken om zijn volk Juda te straffen, te kastijden. En toen de profeet Habakuk dat hoorde, dat die wrede, dat die goddeloze Chaldeeën door de Heere zouden worden gebruikt, toen heeft Habakuk tegen de Heere gezegd: Heere, maar hoe kunt u dat nu doen? Hoe kunt u dat nu overeenbrengen met uw rechtvaardigheid en uw heiligheid? Zo'n goddeloos volk dat berucht is vanwege zijn goddeloosheid, zo'n volk dat naar u niet vraagt, gebruiken om uw volk Israël te kastijden. En de profeet zat daarmee, hij zat daar erg mee. Hij was daar helemaal door in verwarring gebracht. Wel nu, de Heere gaat hem antwoorden en de Heere gaat in dat antwoord. En dat is dan het laatste deel, het grootste deel van het tweede hoofdstuk. De Heere gaat daarin aankondigen dat hij inderdaad ook over die goddeloze Chaldeeën recht zal spreken en het oordeel zal brengen. Maar daar letten wij nu vanavond nog niet op. Wij concentreren onze aandacht dus op die versen 4 en 5, die inleiding, waarin het dus gaat over die tegenstelling tussen enerzijds de ongelovige, de hoogmoedige, die te gronde gaat, waarmee dan in de eerste plaats de Chaldeër bedoeld is, maar natuurlijk iedereen die onder deze beschrijving eigenlijk valt, iedereen die hoogmoedig is en die zich tegen God verheft, en iedereen die in goddeloosheid leeft, valt daaronder en zal net als die Chaldeër ook te gronde gaan. En dan in tegenstelling tot die goddeloze, de rechtvaardige, de gelovige, die niet te gronde gaat, die niet verdelgd, die niet verdorven wordt, maar die leven mag. Eerst over die ongelovigen. Daar vinden we het een en ander over in het eerste deel van vers 4 en verderop in het hele vijfde vers. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Zijn ziel verheft zich. Die ongelovige, dat is dus een hoogmoedig mens. En dat lees ik in die woorden, zijn ziel verheft zich. Trouwens, het staat ook nadrukkelijk in het vijfde vers. Ook terwijl hij trouwelooselijk handelt bij de wijn, een trots man is. Hoogmoedig, trots, leeft hij in zelfverheffing. Hoogmoed is een bewijs dat wij nogal wat dunk van onszelf hebben. Hoogmoed is er een bewijs van dat alle ootmoed ontbreekt. Hoogmoed is er een bewijs van dat we het nog niet gezien hebben hoe klein en hoe nietig en hoe afhankelijk we zelf zijn. Hoogmoed gaat ervan uit dat we onszelf wel kunnen redden. Dat we onszelf belangrijk vinden. En dat een ander ons ook belangrijk moet vinden. Hoogmoed is allereerst een zonde van het hart, zo lezen wij. Zie, zijn ziel, zijn hart verheft zich. Trouwens, elke zonde is allereerst een zonde die bedreven wordt, die bedacht wordt, die uitgedacht wordt, die ontstaat in het hart. Maar vanuit het hart komt de hoogmoed ook naar buiten. Soms op een hele openlijke manier, zonder enige camouflage, als de mens op zichzelf en op zijn eigen werken pocht. En als hij zijn eigen grootheid bezingt, een Bijbels voorbeeld is Nebukadnezar, die wandelende op het dak van zijn paleis en daar de hele stad Babylon ziende, kwam tot de uitspraak, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En hij verheerlijkt zichzelf, hij acht zichzelf groot en ook eer van anderen waardig, juist vanwege wat hij gepresteerd heeft, vanwege zijn vernuft, vanwege zijn kennis, vanwege alles wat hij tot stand gebracht heeft. Ja, zo is de hoogmoedige soms, die er zich ook niet voor schaamt, die het ook niet eens meer vreemd vindt om zo over zichzelf te spreken. Veel mensen hebben nog aarzelingen als het gaat over zichzelf en over hun prestaties. En dan zullen ze nog in die aarzelingen wat afgeremd worden om zichzelf te beroemen als zij over de dingen spreken. Maar er zijn ook mensen die elke grens gepasseerd zijn en elke aarzeling overwonnen hebben en zonder enig terugdeinzen over hun eigen grootheid spreken. Maar er zijn ook anderen die het zo niet doen, die het op een wat verfijnder, wat een meer geraffineerde manier doen, die het misschien zelfs wel op een vrome manier doen, We hebben het ook wel eens over nederige hoogmoed. Mensen die ogenschijnlijk, als je ze zo hoort, nogal nederig zijn, maar in hun zogenaamde nederigheid toch eigenlijk ook zichzelf weer helemaal in het middelpunt plaatsen en graag willen dat de mensen hen ook in het middelpunt plaatsen. Hoogmoed. Maar laten we eerlijk wezen, welk mens heeft er nou reden om zichzelf te verheffen? Welk mens heeft er nu reden om hoogmoedig te zijn? Niemand heeft er één enkele aanwijsbare reden voor. Er is een Joods spreekwoord dat zegt dat we ons maar niet moeten verheffen op onszelf, want uw vader was Adam en uw grootvader was stof. En als je dat goed bedenkt, dan heb je inderdaad geen reden om jezelf te verheffen. En als je het Nieuw Testamentisch wilt zeggen, vanuit een brief van de apostel Paulus, dan moet elk mens zeggen, of het nou op het terrein van de natuur of op het terrein van de genade is, wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Of het verstand is, of dat het lichaamskracht is, of dat het wat dan ook is, het is allemaal gegeven goed. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Wat voor reden zou een mens die van het gegeven moet leven en die uit de aarde aards is, wiens grondslag in het stof is, wat zou zo'n mens nu voor reden hebben om zichzelf hoog te achten en zichzelf in de hoogte te steken? Bovendien, hoogmoed verraadt ook onze vijandschap tegenover God. We willen de plaats niet innemen die God ons gegeven heeft. We willen niet klein, afhankelijk blijven. We willen meer zijn dan we in echtheid zijn. Dat speelde Eva ook al parten toen de Satan bij haar kwam en toen de duivel haar verleidde met de vrucht van de verboden boom. En toen de duivel haar voorspiegelde dat als zij daarvan zou eten, ze een stapje hoger zou kunnen klimmen op de ladder. Ze zou meer zijn dan wat ze nu was en dan wat God haar gemaakt had. Ze zou als God zijn. En daarmee probeert de duivel Eva te verleiden om hetzelfde te doen als wat hij in der tijd ook eens een keer gedaan heeft. Want dat is ten diepste de zonde van de duivel geweest. Hebben we het aan de hand van onze tekst over de zonde van hoogmoed en van trotsheid, dan hebben we het dus in feite over de zonde waar de duivel door gestruikeld is. Hoe we dat weten? Wel, als Paulus in de eerste brief aan Timotheus schrijft over de vereisten voor degene die in de gemeente dienen als ouderlingen en als diakenen, dan zegt hij onder andere in 1 Timotheus 3 vers 6 dat niet in aanmerking voor het ambt van ouderling mag komen een nieuweling, een pas bekeerde. Opdat, zo zegt de apostel, hij niet opgeblazen worden en in het oordeel van de duivel vallen. Daar hebt u het, daar in zo'n enkel woord duidt de apostel Paulus aan wat het oordeel van de duivel is, waarom de duivel veroordeeld is. Wat is er gebeurd in de hemel op dat moment dat de opstand losbrak en dat de duivel niet langer wilde blijven op de plaats waar God hem neergezet had. Hij is opgeblazen geworden. Zijn ziel heeft zich ook verheven. En hij was ook een trots schepsel. Ontevreden met wat hij door de schepper gemaakt was. Hij wilde ook hoger. Hij wilde als God zijn. Het is hem echter niet gelukt. Want de opstand van de hoogmoedige is neergeslagen. En hij is uit de hemel gebannen. En toen is hij gaan proberen om hetzelfde te bereiken bij Gods schepselen op de aarde. En het is hem helaas gelukt. Want Eva en Adam hebben eveneens gedaan wat hij in de hemel gedaan heeft. Als God willen zijn en met een opgeblazenheid, met een opgeheven ziel zichzelf vergrepen aan wat niet voor hen bestemd was. Niet voor hen bestemd was. Dat is de eerste karaktertrek van de duivel, van de hoogmoedige, die als een trotse, als een hoogmoedige getypeerd wordt. Er is nog een trek die in deze woorden in vers 4 en nog duidelijker in vers 5 het karakter van deze ongelovige beschrijft. Je zou dat kunnen noemen zijn goddeloosheid. Dat zit allereerst in die woorden in vers 4a, zijn ziel is niet recht in hem. Dat wil zeggen, zijn binnenste is verkeerd, afwijkend. Niet recht, dat is krom of onoprecht. Hij gaat op kromme wegen, wegen die van de Heere afwijken. En wat betekent dat? Hoe komt dat openbaar? Waaruit blijkt dat? Wel, dat blijkt bijvoorbeeld, en daar vinden we de details genoemd, dat blijkt bijvoorbeeld in vers 5. En daar worden drie dingen genoemd waaruit de goddeloosheid van deze onrechtvaardige, van deze ongelovige blijkt. Van de Galdeër dus allereerst, maar voor elk één die in dat voetspoor van de Galdeër gaat. Het eerste waaruit de goddeloosheid blijkt, dat is zijn dronkenschap. Wilt u zijn alcoholmisbruik? Het tweede wat de goddeloosheid van deze ongelovige openbaart, is zijn gierigheid. En het derde is zijn trouweloosheid. Laat ik over elk van die drie dingen een paar woorden zeggen. Allereerst zijn dronkenschap. Vers 5, en ook dewijl hij trouwelooselijk handelt bij de wijn. Hoe dat allemaal precies gegaan is in die tijd, als er op politiek gebied, in diplomatiek overleg, allerlei contracten gemaakt werden en allerlei afspraken en verbonden gemaakt werden. Het zal eigenlijk in wezen wel niet zo heel veel anders geweest zijn als dat vandaag gebeurt, als staatslieden bij elkaar op bezoek komen en als ze afspraken maken. Dat gaat met allemaal parties gepaard, met feestmalen, met drankgebruik en soms ook wel met te veel drankgebruik. En dat zal hier bedoeld zijn. Hij handelt trouweloos bij de wijn. En daar is al wat ellende uit voortgekomen. Uit het gebruik, uit het ongelimiteerd, uit het overmatig gebruik, of wilt u uit het misbruik van sterke drank. De Bijbel geeft ons niet voor niets, niet zonder reden, ook een aantal voorbeelden van ontsporingen die daardoor ontstaan zijn. Wat denkt u van dat feestmaal van Belsazar? Zoals dat ons beschreven wordt in het vijfde hoofdstuk van het boek Daniël. Van de ontsporingen die daar plaatsvonden. Als ze er niet tevreden meer mee zijn in hun dronkenmansfeest, met het drinken van wijn uit wat voor bekers dan ook, van goud of zilver. Maar als men daar de bekers uit het huis van de Heere voor laat komen, om die te ontheiligen in hun drankfeest. En wat denkt u van dat verjaringsfeest van Herodes, van Herodes, wat de sterfdag voor Johannes de Doper gaat worden? Want toen kwam daar die Salome binnen en die begon daar te dansen. Maar ze waren zo helder in hun denken niet meer, die gasten aan het feestmaal van Herodes. En als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan, zegt een spreekwoord al. Je kunt dat ook bijbels zeggen en dan kun je naar het spreukenboek grijpen. Waarin het spreukenboek ook een aantal waarschuwingen, een aantal ernstige waarschuwingen gelezen worden tegen het gebruik. Ik zou bijna zeggen, ja, het gebruik van alcohol. De wijn is een spotter De sterke drank is woelachtig. Al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn. En het 23e hoofdstuk. Bij wie is wee? Bij wie, och arme, bij wie is gekijf? Bij wie het geklag? Bij wie wonden zonder oorzaak? Bij wie de roodheid der ogen, ziet u ze voor zich? Mensen die ruzie maken. Mensen die verdriet hebben. Mensen die alles doorgebracht hebben. Mensen die in lichaam en ziel wonden opgelopen hebben. Mensen wier ogen rood zijn geworden van het geschrei, van het geween. Vanwege de gevolgen van wat? Bij degene die bij de wijn vertoeven. Bij degene die komen om gemengde drank na te zoeken. Zie de wijn niet aan als hij zich rood vertoont. Als hij in de beker zijn verve geeft. Als hij rechtop gaat. In zijn einde zal hij als een slang bijten. En steken als een adder. En dat zijn geen waarschuwingen die alleen in Salomo's dagen of in Habakkuk's dagen nodig zijn. Dat zijn waarschuwingen waar we vandaag naar moeten luisteren. En vandaag misschien nog meer dan op andere tijden. Want dat kan iedereen u vertellen die een klein beetje op de hoogte is. Het alcoholgebruik is ontzaglijk toegenomen. Ook onder jonge mensen. En het alcoholgebruik is niet meer beperkt gebleven tot de cafés waar de mensen dan heen gaan. Maar in vele huizen is ook een bar ingericht. Waar je kunt kiezen uit 25 of meer soorten sterke drank. En dat gebeurt niet alleen bij mensen die van God en van zijn dienst niets afweten. En niets willen weten, maar dat komt ook onder christenen voor. Nu dan is het actueel wat Spreuken zegt. En dan is het op zijn plaats om dat soort waarschuwingen nog eens een keer tot ons te laten komen. En het Nieuwe Testament zegt het niet anders. Er is een geweldige tegenstelling. Paulus zegt het in Efeze 5 ook. Een tegenstelling tussen het vervuld zijn van wijn of het vervuld zijn van de Heilige Geest. Die twee gaan niet samen. En afgedacht nog van de schadelijke gevolgen die alcoholmisbruik ook onder jonge mensen heeft wat betreft verkeer en verkeersslachtoffers. En op allerlei andere manieren in het sociale leven. Het heeft ook een schadelijke uitwerking op het geestelijke leven. En een van de factoren, ik ben ervan overtuigd, waardoor het geestelijke leven zo ingezonken en zo tanend is, is de toename van het drinken aan huis. Tweede punt waaruit de goddeloosheid van de ongelovigen blijkt, dat is zijn gierigheid. We vinden dat ook weer in het vijfde vers van Habakkuk 2. We lezen dat vers nog eens en daar komen verschillende typeringen voor waarin die gierigheid naar voren gebracht wordt. En ook terwijl hij trouwelooslijk handelt bij de wijn, een trots man is en in zijn woning niet blijft, die zijn ziel wijd open doet als het graf en gelijk de dood is, die niet zat wordt en tot zich verzamelt al de heidenen en vergadert tot zich al de volken. Uit het eerste hoofdstuk wisten wij al dat die Galdeën erop uit zijn om zoveel mogelijk gebied te veroveren. Hun rijk zo groot en zo sterk mogelijk te maken. En dan weer dit en dan weer dat volk wordt door hen veroverd en bij het grote Babylonische Rijk gevoegd. Gewoon geannexeerd. Zoals Hitler in de jaren 30, 40 aan het doen was in zijn expansiepolitiek. Waarbij hij levensruim zocht voor de Duitsers. En dan hier en dan daar een greep deed. En tenslotte erop uit was om de hele wereld onder zijn macht te brengen. Nou, zo deden die Babyloniërs, die Galdeën ook. En dat vinden we terug ook. Dat hij tot zich verzamelt al de heidenen. En dat hij tot zich vergadert al de volkeren. En zo is hij bezig, zo zegt Habakkuk hier, als het graf. als de dood. Want u kent de woorden uit Spreuken 30. Het graf zegt ook nooit, het is genoeg. Het graf vraagt altijd meer. Het graf is de grote grijper, de grote gierigaard die naar zich toetrekt en die iedereen in zijn macht wil hebben. Het graf en de dood. De grote begerigen die niet rusten, maar altijd weer op zoek zijn naar prooi. Nou, zo is die Galdeër ook, die goddeloze. Hij verzamelt alles naar zich toe, hij trekt alles onder zijn macht. En daarom staat er ook, hij blijft niet in zijn woning. Die legers zijn altijd op mars. En die koningen van de Galdeër zijn altijd bezig met het maken van plannen hoe ze hun rijk nog groter kunnen maken. Nou, dat kwaad dat bij die Galdeën bijzonder deze vorm van land veroveren aannam en volkeren aan zich onderwerpen, dat kwaad van begeren grijpen naar wat niet van jou is, dat kwaad van gierigheid, dat is niet tot de Galdeën beperkt gebleven. Dat kwam ook al voor onder Juda, onder het volk van God, want in Jesaja 5 lezen wij: wee degene die akker aan akker trekken. Wee degene die er altijd maar op uit zijn om hun bezit te vermeerderen en die niet eens zich afvragen of de middelen die ze daarbij gebruiken wel goedgekeurd zijn door de Heere en bestaan kunnen voor Gods ogen, maar die alleen maar op positieverbetering en vermeerdering van hun rijkdom en bezit uit zijn. Het kwaad van de rijke dwaas, zoals we dat in de gelijkenis van de Heere Jezus getypeerd vinden. Die man die dan inderdaad op een rechtmatige manier allerlei bezitsvermeerdering kreeg. Maar dat was ook het doel waarvoor hij leefde. Dat was alles wat zijn ziel begeerde. Hij, zo zegt de Heere Jezus, was wel rijk, maar niet in God. Hij vergaderde zich schatten op de aarde. En hij bedacht niet dat er een andere schat is, die van veel groter gewicht en belang is, en dat hij die moest zoeken. Het gevaar, waar Paulus ook over spreekt, in de eerste Timotheusbrief, ik denk nu aan het 6e hoofdstuk, Waar Paulus aan Timotheus schrijft en hij draagt Timotheus op dat hij diezelfde boodschap ook moet doorgeven op de plaats waar de Heere hem gesteld heeft. En dan begint Paulus met te zeggen dat de zaak waar het toch om gaat is de godzaligheid. Want dat is iets wat een groot gewin heeft met vergenoeging. En dan zegt de apostel Paulus dat wij tevreden moeten zijn als wij voedsel en deksel hebben. Meer hebben we toch eigenlijk ook niet nodig. En dan gebruikt hij het argument dat we ook niks meegebracht hebben in de wereld. En het tweede argument dat hij gebruikt is dat als wij straks deze wereld moeten gaan verlaten, wij ook niks mee zullen nemen. We kwamen zonder iets op de aarde. We gaan zonder iets uit dit leven. En nu zijn wij hier dat kleine poosje tussen geboorte en sterven. En laten wij nu in dat kleine poosje tevreden zijn als wij voedsel en deksel hebben. Daarmee zullen we vergenoegd zijn. Maar wil je meer hebben, zegt Paulus. Willen we rijk worden, dan vallen we in verzoeking en in de strik. Is er die tendens in ons hart om te begeren en naar ons toe te trekken, dan zullen we ondervinden dat net als het graf ook die begeerte nooit zegt, het is genoeg. Maar dan is er altijd nog wel wat we niet hebben en wat we toch willen hebben. En zo zijn we daarmee bezet en dan krijg je de beslommeringen en de zorgvuldigheden van het leven. En dan spant de boze die op deze neiging, op deze drift die in de mens zit, speculeert, dan spant de boze ons aan alle kanten strikken en we vallen in verzoeking en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Denk maar aan Biliam, die het loon voor zijn ongerechtigheid lief had. Hij was gehuurd door Balak en hij kon zijn geld niet verdienen, want de Heere stond hem niet toe vloekspraken over Israël uit te spreken, maar alleen maar zegeningen. En daar betaalde de Moabitische koning Balak hem natuurlijk niet voor. En Biliam heeft het met spijt in zijn ziel moeten constateren dat God hem niet toestond om de zin van Balak te doen. En Biliam heeft toen gezonnen op een andere mogelijkheid om het loon, zijn profetenloon, toch te krijgen. En toen heeft hij aan Balak die goddeloze raad gegeven om de Israëlieten een strik te spannen, zodat ze hoererij gingen bedrijven en afgodenoffers gingen brengen. En hij heeft het loon voor zijn ongerechtigheid ontvangen. Want in de strijd die daarna ontbrandde is ook Biliam gedood. Hij heeft zichzelf met vele smarten doorstoken. En Biliam is niet de enige. Je kunt in de Bijbel meer voorbeelden lezen van mensen die in deze strik gevallen zijn. Denk eens aan Demas. Hij heeft er alles voor prijs gegeven wat hij binnen, mag ik het zo zeggen, handbereik had. Hij was onder het evangelie gekomen. Het had hem nog geraakt ook. Het had hem van binnen geraakt. En Paulus dacht dat het hem van binnen zo diep geraakt had, dat hij er echt een ander mens door geworden was. En zo stond hij bekend. Maar het bleek dat het toch langs hem heen gegaan was ten diepste. En toen kwam de verleiding van die oude kwaal die hij vroeger ook al bij zich gehad had, maar die een tijd lang sluimerend was geweest. Waar niks van gemerkt werd. Waar hij misschien zelf ook niks van merkte. Of als hij er al wat van merkte, dan vond hij kracht om die neiging te onderdrukken en er in ieder geval niet dat uit te leven. Maar op een gegeven ogenblik werd het hem te sterk. Hij kreeg de tegenwoordige wereld weer lief. En dat was de wereld van de dingen die hij zien kon, van de dingen die hij tasten kon, van de dingen die hij genieten kon, van de dingen waar hij zich mee verrijken kon, van het materiële. En dat kreeg hij lief en dat greep zijn hart en hij heeft zich. Ik weet niet hoe het met hem afgeklopen is, maar de schrift geeft ons geen enkele aanduiding op grond waarvan wij zouden kunnen geloven dat deze Demas maar tijdelijk in de liefde voor de tegenwoordige wereld verstrikt is geweest. En het is te vrezen dat hij in dat kwaad is voortgegaan en in dat kwaad is gestorven. Maar wat heeft deze man dan al in de buitenste duisternis moeten ervaren, dat hij zijn ziel met vele smarten doorstoken heeft, vanwege zijn lust en zijn liefde tot de wereld en wat de wereld biedt. En deze Demas is niet de enige. Je kunt nog denken aan zoveel anderen die erin vastgezeten hebben. De vrouw van Lot. Ze was op weg naar Zoar. Door de engelen handen buiten Sodom geplaatst. Toch op de weg naar het behoud met haar man, met haar dochters. Maar terwijl haar benen in de richting van Sodom gingen, terwijl zij zichzelf hoe langer hoe verder van Sodom verwijderde, bleef haar hart daarachter. En ze kon op een bepaald ogenblik de neiging niet langer weerstaan. Ze heeft er verschillende keren de worsteling gevoeld, de neiging kwam bij haar op: zou je niet eens terugkijken? Hoe zou het nou gaan met die spullen die je daarachter gelaten hebt? En waar je zo aan vast zat. Iedere keer vond ze de kracht: nee, vooruit, vooruit. Tot op een gegeven ogenblik de aanval zo hevig werd en de verzoeking zo sterk werd, En de pijn van de scheiding zo verschrikkelijk in haar hart voelde. Dat ze niet anders kon dan toch terugkijken. En ze werd een zoutpilaar. Met vele smarten doorsteken we onszelf als wij aan deze dingen vastzitten. Als dat het centrale in ons leven geworden is. Als we wel rijk zoeken te zijn, maar niet in God. Hoeveel zielen lijden schade, nu en eeuwig, vanwege deze zonde en zondige neiging. Er is nog een derde karaktertrek als het gaat over de goddeloze die Habakkuk hier voor zich ziet en die in dit gezicht wordt getekend. Het wordt met een enkel woord gezegd. We lazen het al in vers 5. En ook terwijl hij trouwelooselijk handelt bij de wijn. Trouweloosheid, dat is woordbreuk. En ze hebben allerlei mooie beloften gedaan. Ik haalde zo pas even ter vergelijking van die Galdeën Duitsland aan. Hitler met zijn leiders in het Nazirijk. En ze hebben ook allerlei beloften gedaan. Afspraken gemaakt. Toezeggingen gedaan. Beloften gegeven. En ze waren alleen maar bedoeld om zand in de ogen te strooien. Ze waren onoprecht gedaan. Trouweloos. En ze aarzelden dan ook niet om woordbreuk te plegen. Zoiets hebben die Galdeën toen ook al gedaan. Dat is het wat Habakkuk hier moet signaleren. De beloften die die Galdeën deden waren niet ernstig bedoeld. En ze hebben ze ook net zo makkelijk gebroken als dat ze ze gegeven hadden. Op die drinkgelagen. Bij die partijen die ze hielden. En ze tekenden een contract, maar met een leugen in hun rechterhand. En toen het erop aankwam, bleken ze onbetrouwbaar en trouweloos te zijn. Dat komt ook bekend voor in deze tijd. Daar zijn al zoveel huwelijken op gestrand. Op trouweloosheid. Dat is het probleem van heel veel mensen die belijdenis deden in de kerk en die er daarna de brui aangaven. En dat is de oorzaak van zoveel ellende geweest. Trouwbreuk. Daar lijden mensen onder. Daar gaan kinderen door naar het verderf vanwege de trouwbreuk van hun ouders. Een man, een woord, zegt een spreekwoord. Maar het geldt vandaag in vele gevallen niet meer. Want al heb je je woord gegeven, je kunt het ook weer terugkrijgen. Of terugnemen. Maar het is een kwaad waar de maatschappij aan ontwricht wordt. En waar levens door stuk gaan. Trouweloosheid. En zo wordt deze goddeloze, deze ongelovige getekend. In zijn karakter en nu in zijn lot. Wat gaat er nou met hem gebeuren? Het staat er eigenlijk niet eens bij. Wel verderop in vers 6 tot en met 20 wordt het ons uitvoerig verteld. Maar je kunt het toch ook uit het vierde vers al wel aflezen. En dan vanuit de tegenstelling met wat er in het tweede deel van vers 4 staat. Want daar hebt u ze tegenover op elkaar geplaatst. Zijn ziel, dat is van die hoogmoedige, is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. En als de rechtvaardige door het geloof zal leven, dan zal de onrechtvaardige in zijn ongeloof, in zijn goddeloosheid, in zijn trouweloosheid, in zijn verschrikkelijk vijandig zijn tegenover God, sterven. Dat is zijn lot. Hij zal sterven. Hij is nou wel sterk. Hij heeft nou geen banden tot de dood toe. Maar toch zullen de goddelozen omkomen. God heeft nu wel geduld met hen. En hij laat die goddelozen, die Galdeërs, nu ook wel een stuk ruimte. Maar dat is maar tot op een bepaald moment. En tot hiertoe en niet verder. En Nebukadnezar kan zich wel een poosje verheffen, maar het is maar amper uit zijn mond. Die betuiging van opgeblazenheid. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Of er valt een stem uit de hemel en Nebukadnezar wordt vernederd en men stelt zijn plaats tussen de ossen in het veld. En zo zal de goddeloze sterven. Niet alleen zal hij het leven verliezen, maar ook de geestelijke dood zal hij ondergaan. Daar leeft hij eigenlijk al middenin. Want als dat ontbreekt, geloven, dan kunnen we goden niet behagen. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat heel duidelijk. Zonder geloof kunnen we goden niet behagen. En iemand die zonder geloof leeft, midden in de zonde, die is ook geestelijk dood. Dood in de misdaden en in de zonden, zegt de apostel Paulus in de Efezebrief. Onbekwaam tot enig goed. En tenslotte zal die ongelovige ook de eeuwige dood sterven. De goddeloze ligt al onder het oordeel. En God heeft gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Niet alleen maar tijdelijk, niet alleen maar die scheiding van lichaam en ziel, maar ook de eeuwige dood, de buitenste duisternis. Dat is onherroepelijk, de schrift bevestigt dat keer op keer het lot dat de goddeloze te wachten staat. De dood. En dat voor altijd, de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, waar wening is en knersing der tanden. Vanwege al het kwaad dat bedreven werd, vanwege al de ongerechtigheid, waar geen bekering van plaatsvond en waar dus ook geen vergeving over ontvangen is. Als we in onze zonde sterven of een Galdeër zijn of een kerkmens, als we in ons ongeloof leven en sterven, dan is er geen hoop. Want dan is dat offer van Christus ons nooit ten goede gekomen. En dan heeft het bloed van Christus onze schuld voor Gods aangezicht nooit bedekt. En dan is er geen hoop. Als dat ons beeld nog is, op een openbare of op een geraffineerde, meer verborgen manier, zijn hart is niet recht in hem. Als we nog gaan op kromme wegen, en misschien dat een ander van ons dan helemaal niks kwaads kan zeggen en dat er geen vuile vinger op ons te leggen is. Maar als alleen dit maar gezegd kan worden en moet worden door God, dat ons hart niet recht is met de Heere, dan zullen we niet leven, maar sterven. En daarom is het van zo geweldig belang dat wij bij die tweede categorie mogen behoren die hier in het vierde vers wordt aangeduid. Nou, er wordt inderdaad duidelijk over gesproken dat er nog een andere groep mensen is. Ze worden wel heel kort aangeduid, maar toch zinvol. Wat is dat? Het laatste deel van vers 4. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ik ga dat met u ook even na, langs die twee lijnen. We zagen bij die goddeloze waarin die goddeloosheid nou bestond. Zijn karakter. En we zagen dat het een hoogmoedig mens en een goddeloos mens en een trouweloos mens is. We vragen ons ook bij die rechtvaardige af, wat is dat nou voor iemand? Bij de gelovige dus. Twee dingen worden van hem gezegd. Hij heeft geloof en hij is rechtvaardig. Geloof. Wat is geloof? Geloof is hier en telkens weer in de schrift vertrouwen. U kent de omschrijving van zondag 7. Wat is een waar geloof, een stellig weten of kennen. En een vast vertrouwen. Wel nu dat laatste, dat mag hier wel accent krijgen. Wat is het geloof van deze rechtvaardige? Dat hij op God vertrouwt. Dat is dat hij zich aan God toevertrouwt. Dat hij op God, op zijn woord, op zijn beloftewoord steunt. Wat is geloven? Dat is dat de mens God betrouwbaar acht. En wat God gezegd heeft, betrouwbaar acht. Kolbrugge zei, geloven is God houden voor een waarachtig man. Voor iemand die het meent, alles wat hij zegt. Zoals je dat ook beschreven vindt in wat we dan gewoon zijn de galerij der geloofshelden te noemen. Nou, laat dat woord helden nou eventjes wat minder nadruk krijgen. Maar het gaat in Hebreeën 11 wel om mensen die door het geloof iets verkregen hebben. En wat was hun geloof waardoor ze de beloftenissen verkregen hebben? Wat was dat geloof? Dat ze het waagden met God en met zijn woord. En dat ze daar genoeg aan hadden. Hoe weinig het misschien ook maar was. Neem Abraham. En vorige keer ging het even over Abrahams offer nu. Dat wordt in Hebreeën 11 ook genoemd. Neem een andere episode uit het leven van Abraham. In het begin dat hij van de Heere opdracht krijgt om uit te gaan naar een land dat hij nooit gezien heeft. Waarvan hij de ligging niet kent. Hij weet niet eens waar het is. Hij moest uitgaan niet wetende waar hij komen zou. Wie gaat dat nou doen? Hoe kon Abraham dat doen? Alles verlaten en gaan reizen door allerlei gebieden heen, totdat hij kwam in het land waarvan de Heere zei: dit is het. Wel, het enige wat Abraham op die reis meekreeg was het woord. Dat was Gods beloftewoord. Het enige. En daar moest hij zich aan vasthouden. Op hoop tegen hoop. Dat was het dat hem vergezelde. En dat gaf iedere keer toch weer nieuwe moed en nieuwe krachten. En Abraham, hoe vaak hij misschien ook in moedeloosheid gedacht heeft, zijn we er nu nog. Zij dan bij een bepaalde oase gekomen tegen Abraham zeiden: konden we hier nou niet blijven? Hier is het goed, hier is water, hier is voedsel, hier kunnen we toch een bestaan opbouwen. Hier zitten we niemand in de weg, maar Abraham moest iedere keer tegen zijn knechten zeggen: nee, we gaan weer verder. Waarom dan, Abraham? Omdat God mij niet heeft gezegd dat ik hier moet zijn. En zolang God me dat niet zegt, moet ik verder. Dat kan alleen een mens doen die houvast heeft aan God die hij niet gezien heeft. En aan het woord van God dat hij wel gehoord heeft. Nou, en dat was het ook waardoor Noach in zijn dagen kracht ontving om 120 jaar lang te prediken te midden van een goddeloos geslacht waarvan er niet één, zover we weten, bekeerd werd. En toch maar weer doorgaan met het prediken van de gerechtigheid Gods. En toch maar weer opnieuw erop wijzen dat de Heere geen ledig aanschouwer is. En dat er bekering moest zijn. En ondertussen bouwde hij aan de ark te midden van spot en hoon van die goddelozen uit zijn dagen. Wat hield Noach overeind? Hij was net als Mozes. Hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. En dat was zijn geloof. Hij had een God in de hemel. En hij kon het zijn tijdgenoten niet duidelijk maken, want ze wilden hem niet geloven en ze wilden niet overtuigd worden. Als ze hadden willen overtuigd worden, dan waren zij ook tot geloof gekomen. Maar ze wezen hem en zijn woord af. Maar dit wist Noach voor zichzelf met zekerheid. En de Heere gaf hem daar ook de bevestiging keer op keer op. Al luistert er dan niemand. Maar God is waarachtig en God is getrouw. En zo is het met al diegenen die daar in dat Hebreeën 11 genoemd worden. Geloven, dat deden ze. Geloven, zich toevertrouwen aan de God die het gezegd heeft en die betrouwbaar is. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij spreken en het niet bestendig maken? En dan gaat dat geloven altijd in het leven van hen die het mogen beoefenen gepaard met ootmoed. Net het tegenovergestelde van die hoogmoed die we zo pas bij die ongelovigen ontdekten. Geloven maakt de mens niet groot. Geloven zet de mens niet op een voetstuk. Maar geloven maakt de mens klein. Geloven, dat is toch dat je het buiten jezelf zoekt. En als je het buiten jezelf zoekt, zegt het avondmaalsformulier, dan bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Nou, dat is een ootmoedig makende gedachte. Dat wij midden in de dood liggen. Geloven wordt dan ook in de diepte geboren. En zo komt dat tot openbaring. Dat geloof. Dat aan God vasthoudt. Dat aan Gods woord, ik gebruik weer een uitdrukking van Kolbrugge, dat aan Gods woord gaat hangen. En zelfs al zou de Heere zijn woord terugnemen, terugtrekken in de hemel, dan zegt het geloof, Heere, ik laat u niet los. En dan blijft dat geloof aan de belofte Gods hangen. En al zou God dan zijn belofte terugnemen, dan neemt hij tegelijk de gelovigen met zich mee op. Omdat dat geloof niet van loslaten weet. Zo vinden we het in de schrift ook. Als er maar een korrel geloof is, dan grijpt dat geloof zich vast aan wat de Heere geopenbaard heeft. Het kan er niet meer buiten. Het is er door de Heilige Geest zelf aan vastgemaakt. Als daar een paar mensen op de Areopagus in Handelingen 17 door het woord geraakt zijn, door die halve preek van Paulus, en misschien was het nog maar een kwart preek, en de apostel is nog niet eens toegekomen aan de kern van het evangelie, maar de Heilige Geest heeft het niet te meer gebruikt om in het hart van Dionysius en in het hart van Damaris en in het hart van nog een paar anderen het zaad van het geloof te planten. Wat is dan onmiddellijk het effect? Dat terwijl daar de groten en de filosofen van Athene spotten met Paulus en ze zeggen tegen hem, ah, we zullen je er nog wel eens een keertje over horen. En anderen die op een andere manier reageren, ze afwijzend op de boodschap. Zijn er toch een paar die hun hele bestaan eraan opofferen. En het risico lopen, willen lopen, dat ook zij bespot worden. En wat doen ze? Ze geloven. Ja, ze geloven, en dat komt openbaar, dat ze Paulus gaan aanhangen. Als een klit zitten ze aan Paulus vast. Waarom? Niet om Paulus, maar om het woord in zijn mond. En dat heeft zo hun ziel gewonnen. Dat heeft zo hun bestaan veranderd. Ze kunnen niet anders. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Zo hangt het geloof aan de belofte Gods. Het tweede wat van die gelovige gezegd wordt in dat korte stukje in handeling in Habakkuk 2 vers 4b, is dat het ook een rechtvaardige is. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Nou is rechtvaardigheid in het Oude Testament heel vaak een aanduiding van overeenstemming met Gods wet. Rechtvaardigheid, dat is niet, en ik weet niet hoe we klaar moeten komen vanavond, want nou ligt er nog een heel stuk over de rechtvaardiging des geloofs te wachten, maar misschien moeten we dat voor de volgende keer bewaren. Ik denk dat het beter is. Want als ik het dat nou zou moeten gaan behandelen zoals ik het eigenlijk, zoals het onderwerp het eigenlijk verdient, laat ik even zeggen in kort wat ik zou willen zeggen. Maar dan laten we het erbuiten en dan zullen we het de volgende keer afzonderlijk behandelen. U weet wellicht dat juist deze woorden 3 keer in het Nieuwe Testament voorkomen. In Romeinen 1, in Galaten 3 en in Hebreeën 10. En dat betekent dat de Heilige Geest deze woorden van bijzonder belang gevonden heeft. En als Paulus ze gaat gebruiken in Galaten en in Romeinen, dan doet hij dat in het kader van de leer van de rechtvaardiging door het geloof. Nu begrijpt u wel, daar kom je tijd tekort voor als het al over 9 is. Want dat is een onderwerp dat echt wel de aandacht apart verdient. Wel nu, in het Oude Testament is rechtvaardigheid voornamelijk een overeenstemming met Gods wet. Terwijl in het Nieuwe Testament het accent wat verschoven is, dit raakt niet kwijt, maar daar komt dat bij dat in het Nieuwe Testament het hoofdaccent komt te liggen op het recht voor God zijn. En het daarom voor God kunnen bestaan. Wel nu, Dat zal het deel van hen zijn die geloven. Waar ik het zo pas over had, dat je vasthechten aan de belofte. En dat hangen aan de belofte, dat draagt vrucht. Ik ga nou niet zeggen hoe dat dan werkt en hoe die gerechtigheid van Christus wordt geschonken en toegerekend in zoverre. Zondag 23, laat dat maar blijven liggen. Maar de vrucht daarvan is dat de rechtvaardige door zijn geloof zal leven. Leven, ja, ook in die zin dat die rechtvaardige zal overleven. In de tijd die gaat komen, die Galdeeën, met al de verwoestingen die ze gaan brengen en met al de ellende die ze gaan veroorzaken. Ze zullen het er levend afbrengen. Ik zal u, zegt God dan tegen Baruch, ik zal u uw ziel als een buit doen uitdragen. En al gaan er dan oordelen over de aarde, dan is het volk Gods toch geborgen. Dan weet de Heere toch die rechtvaardige Lot, die zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft, al die tijd dat hij in Sodom woonde, dan weet toch God die rechtvaardige Lot uit het oordeel te bevrijden, terwijl de goddeloze vrouw van Lot omkomt, samen met al de inwoners van Sodom. Maar deze rechtvaardige, ook al leefde hij vaak incognito, zonder dat ze hem herkenden als een rechtvaardige. God heeft hem even wel anders gekend in zijn binnenkamer, in zijn worstelingen, in zijn nood. Deze rechtvaardige is uitgeleid. Hij mocht toch leven. En dan, maar dan laat ik dat ook maar liggen tot de volgende keer. Die rechtvaardige zal ook eeuwig leven. Omdat vanwege de verdiensten van Christus de vrede met God getekend is en de verzoening met God tot stand gekomen is. Zullen we proberen de aandacht weer hierbij te krijgen? Ik besef heel goed dat deze avonden ook een element hebben van nog eens met elkaar in contact komen en af en toe ook eens met elkaar wat van gedachten uitwisselen. Maar we hebben toch als eerste doel dat we een stukje uit het woord van God bespreken. Dus ik zou willen vragen, laten we onze aandacht hier weer bij bepalen. Ik kom eerst weer even terug op waar we het 2 weken geleden over gehad hebben. Ik heb u al eens eerder gezegd. Dat als er nog vragen zijn die achteraf bij u opkomen, of als er vragen zijn die bij u al leven op de vergadering zelf, maar u ziet niet goed kans om ze te stellen, dan kunt u ze mij altijd nog schriftelijk geven. Dat is dit keer ook weer gebeurd. Het is niet de eerste keer, maar nu ook weer. 2 vragen die allebei eigenlijk met hetzelfde onderwerp te maken hebben. 2 weken geleden ging het onder andere ook over de manier waarop God tot mensen spreekt. Of zoals er in Habakuk staat wat God in mensen spreekt. En toen heb ik het gehad over de manier waarop God spreekt met zijn woord en hoe hij waarheden geeft. Daar gaan 2 vragen over. Tijdens de vorige Bijbelkring heeft u opgemerkt dat je ook een voorkomende waarheid, een psalmvers of een Bijbeltekst in gedachten kon krijgen. U zei daarbij dat kan ook van de Heere zijn. Het kan dus ook niet van de Heere zijn. Als het niet van de Heere is, waar komt het dan vandaan, vanuit de mens zelf? En hoe weet je nu of het van de Heere is en wanneer niet? En wanneer de Heere dit soort gedachten geeft, wat is zijn bedoeling daar dan mee? Mag je daaruit opmaken dat hij bezig is die mens tot zich te trekken door zijn geest? Ik lees de andere vraag er maar direct bij. Die is iets breder, maar die heeft met hetzelfde onderwerp te maken. Vorige keer heb je gesproken over het spreken van God in de mens, dat met kracht gebeurt. En ook een uitwerking die een overeenkomstig heeft in tegenstelling of ter onderscheiding tot de voorkomende waarheden die zomaar in je opkomen. Wat te doen als de vraag je bezig blijft houden wie er nu eigenlijk spreekt, aangezien ook de duivel zich kan voordoen als een engel des lichts. En de Heere Jezus werd ook met Bijbelteksten verzocht. Of moet ik het juist als een werk van de duivel zien dat hij na God spreken meteen twijfel en daarmee ongeloof daarover zaait? Is het in de praktijk van het geloofsleven Gods normale wijze van spreken als hij dit meerdere malen doet? Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 62 vers 12. Dat is: eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Mag je daar ook om vragen? Mag je dit van God verwachten? Wat is de functie van voorkomende waarheden? Zijn deze ook te scharen onder Gods spreken? Wat te denken van mensen die in dit verband een soort boekhouding van dag, datum en uur bijhouden, omdat ze anders bang zijn Gods spreken te vergeten? Nou, dat is een onderwerp wat toch echt wel de moeite waard is om nog eens even wat nader bekeken te worden. Het gaat hier om een van de dingen die heel direct te maken hebben met de omgang van de mens met God en van God met de mens. Hoe is dat contact er? We hebben het over de gemeenschap met de Here en in gemeenschap met de Here leven. Psalm 25 zingt over Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 85 heeft het, en dat hebben we vorige keer nog gezongen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Nou, hoe gaat dat dan? Daar gaan deze vragen over. Eerst iets over wat al genoemd wordt de voorkomende waarheden. Ja, dat gebeurt wel eens, dat gebeurt vaker. Dat iemand een tekst in zijn gedachten krijgt, of een psalmvers. En dat dat een bijblijft. Mag hij daar nou de stem van de Here, mag hij daar nou een aanwijzing van de Here in vinden? Ik heb gezegd, en dat is hier in die vragen ook terug te vinden, daar moet je toch wel wat voorzichtig mee zijn. Niet elke voorkomende waarheid is iets wat door God gegeven en gesproken wordt. Het kan ook gewoon uit jezelf opkomen. Professor Wisse gebruikte een keer de uitdrukking: het kan ook uit je zielenkelder omhoog komen. Er liggen natuurlijk in, als je het zo wil zeggen, in die kelder van je ziel, in dat onderste deel van je ziel, allerlei waarheden, allerlei teksten opgestapeld. En daar kan er zo wel eens eentje omhoog komen, die dan echt nog niet van God hoeft te wezen. Dus daarom zei ik, je moet er voorzichtig mee wezen. Het kan wel van de Here zijn, als de Here op een bepaalde manier bezig is, een openbaring van hem, een bijzondere bemoeienis van hem voor te bereiden. Dat hij de ziel als het ware in gereedheid brengt. Maar het kan ook inderdaad van jezelf zijn. Het zou zelfs ook nog kunnen wezen, en daar wordt hier ook op gewezen, dat de duivel wel eens een keer bij iemand aanklopt met een woord van God. Dus met die voorkomende waarheden moeten wij voorzichtig zijn. Daar moeten wij ook niet direct van alles en nog wat van gaan maken. Wat moet je er dan mee doen? Om bevestiging vragen. De Here vragen: Here, als het van u is, laat dat dan zonder dat ik nog ergens aan hoef te twijfelen zo duidelijk weten. Laat dan ook de vragen die er bij mij nou nog overgebleven zijn wegvallen. Want de Here is gewillig om werkelijk duidelijk te spreken. En als het nou zo is, zoals ik zo pas zei, een van die drie mogelijkheden, dat de Here bezig is de ziel als het ware voor te bereiden, nou, dan zal de Here zeker daar licht over geven. Dan zal de Here later op zijn tijd daar duidelijkheid in geven. Als het zomaar uit onszelf voortkomt, ja, dan zal het ook wel weer uit onszelf wegzakken. Dan zakt het wel weer terug in die zielenkelder. En als het van de duivel is, ja, dan kun je ook niet anders doen dan de Here vragen: Here, waar komt het nou vandaan? Is het nou een woord waar de duivel mij mee probeert te verstrikken, of waar de duivel mij mee probeert rustig te maken? Dat kan ook, dat de duivel ons een bepaald woord uit de Bijbel in gedachten doet komen, dat wij als een soort zaligspreking zouden gaan opvatten, om op grond daarvan te concluderen: zie je wel, nou zit het goed met mij. De duivel is niet alleen bezig om iemand in de zonde te storten, maar de duivel is ook bezig om iemand een valse gerustheid te geven. Nu, vandaar dat het de beste weg is om maar weer naar de troon der genade te gaan en de Here te vragen: Here, laat het nou zo duidelijk worden. Dat is niet onschriftuurlijk. Dat vind je in de Bijbel ook. En in de Bijbel vind je dan wel, en nou noem ik een onderwerp waar we toch wel een stuk voorzichtigheid mee moeten betrachten, maar in de Bijbel ontmoet je ook van mensen die dan wel eens om een teken vragen. Ik denk aan Gideon. Aan Gideon die dat een paar maal doet. En de Here wordt daar niet toornig om. Dan moeten wij dat van Gideon niet zomaar nadoen. In de eerste plaats niet omdat Gideon tot een hele bijzondere opdracht, een hele moeilijke opdracht in die tijd ook nog een keer geroepen werd. En dat vergde nogal wat van zijn geloof. Voor zo'n taak staan wij niet altijd. En misschien wel nooit. En moeten we ons ook niet helemaal met Gideon gaan vergelijken. Ook niet in het vragen om een teken. Bovendien, we moeten dat van Gideon zomaar niet na gaan doen, omdat Gideon maar een heel klein beetje van de Bijbel wist. En wij hebben de hele Bijbel. Wij hebben veel meer Gods openbaring. Daarom is de veilige weg, heren. Spreek nou door uw woord en door uw geest op zo'n wijze tot mij, dat ik weet dat het van u is. En dat ik het ook in mijn ziel duidelijk ondervind. Dit is zijn stem. En dat doet de Heere. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. En zo maakt de Heere zijn wil bekend. Zo maakt de Heere zijn genade bekend. En wij mogen dat met vrijmoedigheid van de Heere vragen. Wat zijn nou een paar van die, ja, je zou kunnen zeggen, kenmerken dat echt de waarheid van God komt. Die in je ziel leeft en waar je mee werkzaam bent. Nou, twee dingen zou ik er in ieder geval van willen zeggen. In de eerste plaats, het is altijd een woord dat op zijn pas is. Het klopt met de situatie. Het is een woord dat op je omstandigheden waarin je heel concreet verkeert, gepast is. En in de tweede plaats, het laat ook wat na. Het is niet zo dat je het hoort en dat je het dan gauw op moet schrijven omdat je het de volgende dag vergeten bent. Die boekhouding bijhouden, dat is niks. Dat kun je misschien wel doen van voorkomende waarheden, want die komen en die gaan. Maar als God echt wat tot je ziel zegt, dan weet je het als je dement wordt misschien niet meer, maar anders weet je het met je 80ste nog wel. Het gebeurt ook niet elke dag. Het gebeurt misschien niet eens elke week. Als God zo duidelijk spreekt, dan zegt de dichter, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En dan heb je geen aantekeningen nodig om het vast te leggen. Het laat dus ook wat na. Het geeft ruimte. Het geeft houvast. Het geeft, ja, misschien in de omstandigheden niet. De omstandigheden kunnen best nog dezelfde zijn. Drukkend en moeilijk en noem maar op. Maar je hele kijk verandert. In Psalm 41 staat, ik gebruik het even als een voorbeeld. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Betekent dat die man er in één keer beter is? Nee. Maar dat hij nu zijn krankheid heel anders beleeft dan voor die tijd. Als God hem bezoekt met zijn woord en met zijn heil, dan ligt hij daar nog ziek. En dan heeft hij nog die pijnen. Maar het is totaal anders zoals hij het nu beleeft. En zo is het met allerlei moeite en zorgen waar een mens onder gebukt kan gaan. In allerlei levensomstandigheden, ook wat de geestelijke dingen betreft. Dan laat het wat na als God op bezoek geweest is en als zijn woord tot de ziel gesproken heeft. Of God dat meer dan één keer doet, die tekst van Psalm 62 wordt aangehaald. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Ik denk niet dat dat erop wijst dat de Heer zijn woord herhaalt. Ik herinner mij dat ik eens een keer onder een preek van dominee van der Ent gezeten heb. En dat ging niet hierover, maar hij haalde dat wel aan. En ik vergeet nooit wat hij toen voor een gebaar maakte. En ik denk dat dat verduidelijkend is. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Hij zei, dat is hier en dat is hier. En dat is duidelijk. Dan hoor je het twee keer, dan hoor je het met je verstand en dan hoor je het met je hart. Ik geloof dat het dat is, maar het is hetzelfde woord. Ik denk dat ik nu toch wel deze vragen zo'n beetje behandeld heb. En om nou toch ook nog even met wat anders bezig te zijn, zou ik nog een andere vraag willen horen. Ja, ik ben dus gebleven, gestrand eigenlijk, midden in wat ik allemaal zeggen wilde. Ik dacht aanvankelijk dat ik met die twee versen misschien wel te weinig stof zou hebben, maar dat verandert wel eens. Soms heb je met een hele grote tekst te weinig stof en met een kleine tekst te veel. Laat ik zo zeggen, laten we de bespreking over de rechtvaardiging, over zondag 23 en over alles wat de schrift daarover zegt maar uitstellen, dan moet ik daar volgende keer maar apart over spreken. Dus laten we dat onderwerp erbuiten houden. Maar is er dan naast dat onderwerp van de rechtvaardiging door het geloof nog wat te vragen en nog wat te zeggen over vers 4 en vers 5? Ja, ik ben toch niet gekomen om alleen maar te luisteren, hè? Nou.
Ik wil nog iets vragen over de
koning. Ja, ja, zeker. Dat mag ook nog, ja. Ja.
Toen hadden we het ook over dat offer dat Abraham moest brengen. Moest hij zo'n offer. Is dat ook, zie dat ook op het offer van Christus?
Ja, we hebben het vorige keer gehad over het offer van Abraham. Abraham moest Isaac gaan offeren. En dat is vorige keer te sprake gekomen als een voorbeeld van geloof en geloofsoefening. En nu is de vraag of we uit die geschiedenis van Isaacs offer ook nog iets mogen leren en kunnen leren ten aanzien van het offer van Christus. Ja, ik denk dat wij zeker die les daar ook uit mogen leren. Bijvoorbeeld als het gaat over het moment waarop Isaac op het altaar ligt en als Abraham het mes in handen heeft, dat de Heere dan tegen Abraham zegt: nu weet ik dat gij mij lief hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En dat Abraham dan van de Heere toestemming krijgt om op te houden met het offeren van Isaac, dan hoeft dat kind niet te sterven, dan hoeft het niet geofferd te worden. Maar dan gaat eigenlijk daarna in vervulling wat Abraham onderweg tegen Isaac als een soort uitvlucht gezegd heeft. Want hij was natuurlijk helemaal in verlegenheid gebracht door die vraag van zijn zoon: waar is nou het dier, het offerdier? En toen heeft Abraham daar geen antwoord op kunnen geven dan dat ontwijkende antwoord: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hij heeft niet overzien wat dat zou betekenen, denk ik. Dat hij dat, ja, hij heeft dat gezegd als een antwoord in een stuk verlegenheid. En toch zou ik het niet alleen maar verlegenheid willen noemen, want we zagen er vorige keer, hij ging toch die berg de Moria op in het geloof dat zelfs al zou zijn kind daar sterven, God machtig was om hem nog uit de doden op te wekken. Dus dat was toch een mengeling van waar het geloof ook in zat. Maar hoe het ook zij bij Abraham van binnen, in ieder geval toen God aan Abraham zei: nu hoef je met dat offeren van Isaac niet verder te gaan, toen was daar dat God zichzelf een lam ten brandoffer voorzag. En toen was daar die ram die met zijn horens in de struiken verward zat. En Abraham heeft dat heel duidelijk gezien als een dier dat door de Heere gestuurd was. En dat de Heere nu daarom en op dat moment stuurde, opdat er toch een offer zou zijn, en dat zou tegelijk het plaatsvervangend offer zijn. Isaac mocht gespaard worden, want er kwam een ander dier. Ergens in Leviticus staat, ja, er staat natuurlijk heel veel waaruit blijkt dat de Israëlieten hun offers moesten brengen. Zij moesten de Heere geven van hun kudden enzovoort. En toch ten diepste waren het geen gaven van Israël aan de Heere, die offers. Maar de Heere zegt ergens in Leviticus: ik geef u het offer op het altaar. Die offers die kwamen wel uit de kooi en uit de stal en uit de kudde van de Israëlieten, maar ten diepste waren het, zei ik net ook, hun gaven niet, maar het was Gods gave, zodat Israël een plaatsvervanging zou kennen. Symbolisch, profetisch heenwijzend naar Golgotha, naar het offer van Christus, maar intussen toch ook al, als het ware bij vooruitbetaling uit de verdiensten van Christus, kregen zij langs die weg ook verzoening en vergeving. Nou, zo heeft Abraham dat denk ik ook mogen beleven. Zo mogen wij het ook zien. Op Moria werd het voorzien. En zo is Moria, en het is later in de geschiedenis gebleken dat die bergen toch dicht bij elkaar lagen. Moria en Golgotha. vlak bij elkaar, dat op Moria eigenlijk al aangewezen werd, wat later op Golgotha zou plaatsvinden, dat daar het lam ten brandoffer door de Heere gegeven werd, waarin een volkomen verzoening van al de zonden is. Het plaatsbekledend offer. Ja, zo mag je, denk ik, Genesis 22 ook wel lezen. En zo kun je er ook nog een lijdenspreek van maken. Ik denk altijd al, hoe zou ik daarover preken? Maar dan denk ik dat je er een lijdenspreek over kunt maken. Ja.
Over het ding was.
Ja.
Zit ik nog zo even aan te denken van, kan het dus zo zijn dat iemand dus inderdaad, want Demas heeft ook gepredikt, neem ik aan, dat het dus zo kan zijn dat je dus vanuit jezelf zo ver kan komen zonder dat je eigenlijk, dat God je bekeerd heeft, dat God, als hij door God bekeerd was, dan zou hij dus niet afgevallen zijn. Dus dat het allemaal van de mens zelf zou opkomen.
Nog een vraag over Demas. Ik heb zo pas wat over Demas gezegd in verband met die geldgierigheid en de liefde tot deze wereld. Ja, hoe moeten we dat van Demas nu zien? Hij is tot het evangelie gekomen, heeft zich, je zou zeggen aan het evangelie en aan de Here gewonnen gegeven. Heeft zich ook nog ter beschikking gesteld voor de verkondiging van het evangelie. Is daarin door Paulus overgenomen, want inderdaad, in de brieven van Paulus komen we de naam van Demas een aantal keren tegen. Als hij de groeten aan een gemeente doet, dan doet hij dat toch soms ook wel eens in de naam van Demas. Paulus spreekt waarderend over Demas. En als Paulus dan in de gevangenis zit en zijn laatste brief schrijft, de tweede aan Timotheus, dat is zijn laatste brief geweest, dan moet Paulus die droeve mededeling doen, waarin heel de teleurstelling meeklinkt die hij er ook persoonlijk aan beleefd heeft, dat Demas hem verlaten heeft. En waarom? Omdat hij de tegenwoordige wereld lief had. Dat is voor Paulus een schok geweest. En voor de gemeenten ook een schok. Zoals het een schok kan wezen als iemand waar je heel veel verwachtingen van had, waar je misschien ook nog wel zegen uit gekregen hebt, in één keer blijkt in een zondige weg te zijn gegaan. Dat kan een schok zijn voor mensen, voor jonge mensen. En hoeveel schade dat al gedaan heeft. Maar de vraag was, hoe moeten we dat van Demas nou zien? Was dat nou iemand die zichzelf bekeerd had, die zichzelf tot die geestelijke gesteldheid opgewerkt had? Ik denk dat je het zo moet zeggen, ja. Misschien niet helemaal zijn eigen werk. Het kan ook wezen dat dat het werk van anderen geweest is. Want hoe gaat dat nou als iemand zichzelf bezig is te bedriegen? Je kunt jezelf inderdaad bedriegen. Je kunt vanuit bepaalde ervaringen en bepaalde emoties zelf de conclusie trekken. Nou, dan heeft de Heere in mijn leven gewerkt. Maar het kan ook wezen dat je het bent gaan geloven omdat anderen het tegen je zeiden. Misschien helemaal te goeder trouw. Paulus zegt niet voor niks ergens dat we niet te haastig iemand de handen moeten opleggen. Dat kan namelijk gebeuren. En misschien zegt Paulus dat op grond van zijn eigen ervaring dat hij dat met Demas ook gedaan heeft. Helemaal te goede trouw. Het was een veelbelovend mens. Het was iemand die er ook helemaal zich voor wilde inzetten. Het was iemand die er ook voor op uit wilde trekken met alle risico's die dat met zich meebracht. Want het prediken van het evangelie in die tijd, in die vijandige tijd, dat was ook geen kleinigheid. Nou, op grond van al die dingen had Paulus vertrouwen en hij heeft Demas geaccepteerd. Ja, zo kunnen wij onszelf en zo kunnen we elkaar wat wijs maken. En dan is er inderdaad, ja, wat je dan ook noemt, het nabijkomend werk van de Heilige Geest. Mensen kunnen, ik denk aan Hebreeën 6, een hele ernstige tekst, mensen kunnen het goede woord Gods gesmaakt hebben, de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en afvallen. Er zijn mensen die, zo blijkt uit het woord, het onderwijs van de Heere Jezus, zelfs bij zijn wederkomst nog zullen zeggen, wij hebben in uw straten, of gij hebt in onze straten geleerd, wij hebben in uw naam vele krachten gedaan, duivelen zelfs uitgeworpen. En dat de Heere dan zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Dat zijn ontzaglijke ernstige dingen. Die mogen we, omdat ze zo ernstig zijn, nooit vergeten. Dat mag in ons denken en in de prediking ook niet gemist worden. Als deze accenten gaan ontbreken, dan zijn we dicht bij misleiding van mensen en van gemeenten. Het zal ons te doen moeten dringen om iedere keer weer onszelf te onderzoeken voor Gods aangezicht. Zoals de Heer Jezus dat met zijn discipelen ook deed. Eén uit u zal mij verraden. En ze zeiden, ben ik het. Want je kunt ook tot zoiets komen. En we moeten iedere keer maar weer bevestigd worden dat wat er dan aan werk in ons leven is, niet ons werk is, maar Gods werk. Ja, en als je tot de ontdekking zou komen dat het je eigen werk is, dan wordt het, gelukkig is er dan nog tijd dat we de Heere vragen, Heere, leid ons op de eeuwige weg. Psalm 139. Ja, een mens kan zichzelf dus tot een bepaalde hoogte opwerken. Dat is, ja, je zou bijna zeggen, dat is griezelig. Ja, dat de engel, de duivel, zo pas in een van die vragen kwam die tekst ook voor, de duivel gaat rond als een engel des lichts. De duivel heeft ook zijn bekeerlingen. En neem nou Simon de tovenaar. Iedereen dacht dat dat goed met hem was. Filippus, Petrus, iedereen dacht dat die man, dat is een wonder, dat is een groot wonder, een overwinning van de Heer Jezus. Dat instrument van de duivel, dat is nou aan de kant. En dan blijkt dat het helemaal niet echt is. Ja, en zo blijkt het wel eens vaker. Zo kunnen we ons vergissen. Je kunt je aan de andere kant ook vergissen. Dat je iemand er niet bij rekent en dat de Heer er wel bij rekent. Dat kan ook. En deze dingen die staan in de schrift om ons bang te maken, dat is misschien de goede uitdrukking niet. Maar ons wel aan te sporen, onderzoekt u zelf nauw. Om dan inderdaad bij God vandaan zekerheid, vastigheid te krijgen. En dan zal de Heere dat ook geven. Ja, wie het waarlijk te doen is om het van de Heere te weten, wie het waarlijk te doen is om de wetenschap, God zal ze zelf bevestigen en schragen en meetellen bij het opschrijven der volkeren. Die zal van de Heere ook die weg mogen gaan en die zekerheid mogen begeren en op zijn tijd ook ontvangen. Want hij, ja, ook in dat opzicht zou ik willen zeggen, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ja. Wie nog meer? Ja?
U sprak net in het derde punt over trouweloosheid en dan ook met name de trouwbreuk ten aanzien van onze beleidenis.
Ja.
Nou maak ik wel eens mee dat de ambtenaren, ook kerkmensen, spreken over een beleidenis en van de waarheid in plaats van beleidenis des geloofs. Werk je dan ook niet zelf de trouwbreuk in de hand?
Of je de trouwbreuk in de hand werkt als je onderscheid gaat maken tussen belijdenis der waarheid en belijdenis des geloofs. Nou, om te beginnen zou ik willen zeggen, wat je dan ook onder je belijdenis verstaat, het is natuurlijk altijd een belofte. Als je het meer ziet als een belijdenis der waarheid, dan beloof je toch bij die leer te volharden. En in die weg te gaan. En zij het dan alleen maar in de uiterlijke belijdenis te volharden. Door naar de kerk te gaan, door in de wegen die de Heere wijst te gaan. Om op die weg en langs die weg te ontvangen wat je geestelijk nodig hebt. Dus ik zou zeggen, zelfs al zou je je belijdenis alleen maar zien, heel nadrukkelijk als een belijdenis der waarheid, dan is daardoor de woordbreuk nog niet in de hand gewerkt, want dan blijft zo'n belijdenis toch nog ernstig genoeg. En dan blijft het toch nog een uitspraak die je doet voor het aangezicht van de Heere. Dus ik zou zeggen, dat hoeft nog niet. Het onderscheid tussen belijdenis der waarheid en belijdenis des geloofs en hoe moet het zijn en wie heeft er gelijk, daar is best nog een hele hoop meer over te zeggen. Maar je ziet dus toch ook, nou laat ik het nou zo zeggen, dat in die kringen waar men heel sterk de nadruk legt, nee, belijdenis moet geloofsbelijdenis zijn, dat daar de woordbreuk net zoveel voorkomt als in de kringen waar alleen maar belijdenis der waarheid wordt gevraagd. Want er zijn er maar heel wat die dan inderdaad gedacht hebben dat ze geloofsbelijdenis deden van een waar geloof. En die toch ook vroeger of later met hun eigen belijdenis onderuit gaan. Ja. Dus ik denk niet dat die vraag met ja beantwoord moet worden. Als we beseffen hoe we het ook voor onszelf interpreteren wat we daar beloven, dat we het voor Gods aangezicht doen en dat het de kracht van een eed heeft, nou dan kun je er toch niet lichtvaardig mee omgaan. Ja, ja, hoewel hij dat natuurlijk niet hardop gezegd heeft, althans daar weten wij niks van. We hebben wel het getuigenis dat Petrus belijdenis deed en dan kunnen we zeggen hij deed het namens allen, dat geloof ik ook. Hij deed het omdat hij, ja, dat hoorde er eenmaal bij hem, hij stond vooraan, maar de anderen waren het hartelijk met hem eens. Judas, die hield zich stil, denk ik. Die zei niet dat hij er niet mee eens was. Die zei ook niet dat hij er wel mee eens was. Want dat zou ook weer te ver gaan. Hij deed net alsof hij het er mee eens was. Ja. En hij was natuurlijk in zijn volgen van de Heer Jezus. Ja, zo kun je ook zeggen. Dat was ook een vorm van belijdenis. Al sprak hij er niks mee uit. Maar hij volgde dan toch die rabbi. Waar toch op den duur de meeste mensen van zeiden. Nou, deze reden is hard. Wie kan haar horen? Maar toen is bij Judas natuurlijk ook wel de omkeer gekomen en toen heeft hij het nog een tijd volgehouden. Maar hij is wel al gaan zinnen op plannen om wraak te nemen en zijn teleurstelling te wreken. Ja, Visser?
Ik wil even terugkomen op Genesis 22.
Ja.
Dan zullen wij wederkeren. Dus hij heeft toch vertrouwd dat hij toch weer terug zal keren met zijn zoon.
Ja. Nee, dat is juist vers 5 van Genesis 22. Maar dat was net ook het onderwerp of het punt waar we het vorige keer apart over hadden. Dat Abraham tegen zijn knechten gezegd heeft, wij zullen terugkeren. Hè? Dat hij er tegenover zijn knechten toch een getuigenis van afgelegd heeft. Dat hij geloofde dat ze samen terug zouden keren. Hij en zijn zoon Isaac. En ik heb toen dat vorige keer in verband gebracht met Hebreeën 11. Waar staat dat hij geloofde dat God zelfs zijn kind nog uit de doden zou hebben kunnen teruggeven. Ja. Terecht. Ja. Waarvan? Van Habakkuk. Oh ja, we zitten van Genesis naar Habakkuk en zo. Ja, Habakkuk, ja.
Maar nu ervaren we het al door het geloof leven. Dat is eigenlijk ook een visioen die Habakkuk krijgt. Tussen een aantal negatieve dingen die de God heeft al ondervinden.
Ja. Ja, laat ik dat gedeelte en deze uitleg. Er zijn dus twee uitleggingen mogelijk van Habakkuk 2 vers 4b... die zijn allebei bijbels en laat ik de ene alleen noemen en de andere laten liggen. Die andere, dat is dan zoals Paulus die tekst verstaan heeft en zoals hij hem citeert en zoals hij hem gebruikt als hij over de rechtvaardiging door het geloof spreekt. Maar nou, de woorden van vers 4b in de tijd van Habakkuk. Dan betekent dit dat voor hem en voor de andere gelovigen in die dagen in Judea er een troostboodschap ingelegen is. Want nu komen die Galdeën. De Heere zegt niet tegen Habakkuk, nou dan zal ik ze maar niet laten komen. Ze komen wel. Met al de ellende die zij veroorzaken. Met al de, ja, wat er dan allemaal gebeuren gaat. En dan vraagt Habakkuk zich af, en hoe zal het dan gaan met mijn volk en hoe zal het dan gaan ook met de vromen in het land. En dan geeft de Heere deze belofte dat de rechtvaardige door zijn geloof zal leven. En ik heb zo pas gezegd, ik denk dat dat in de eerste plaats betekent, ze zullen overleven. Ze zullen er doorheen komen door die gerichten, ze zullen er niet in omkomen. En toen gebruikte ik dat voorbeeld van Lot. Er kwamen oordelen over Sodom. En God heeft, en dan wordt hetzelfde woord gebruikt in 2 Petrus 2. Dan wordt van Lot gezegd dat deze rechtvaardige, net hetzelfde woord als hier in Habakuk, heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. En dan haalt de Heere hem door de dienst van die engelen uit die omkering, uit dat oordeel dat hij over Sodom brengt. En zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Dus terwijl de Heere zijn oordelen brengt over de onrechtvaardigen, weet hij zijn rechtvaardigen te verlossen. In die geest versta ik de woorden van Habakuk 2 vers 4 in de eerste plaats. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Als daar Habakuk en als anderen zoals Habakuk in die moeitevolle tijd als de Galdeën hun godsgerichten gaan voltrekken aan God en aan zijn woord mogen vasthouden, dan zal de Heere ze misschien wel langs hele wonderlijke wegen er doorheen helpen. En dat is de vertroosting. Dat de Heere zijn volk in dit moeilijk leven toch niet zal begeven. En dan krijgt het meer betekenis en een verderrijkende dimensie in de zin zoals Paulus het verstaan heeft. Maar dat laat ik nu even liggen. Dit is voor Habakuk de eerste troost. Zei die naar, en zo versta ik het al, het woord rechtvaardige, zei die, in hun leven in de vreze des Heeren zoeken te leven. Voor wie de Heere de eerste geworden is, die een hartelijke begeerte hebben om naar zijn wil te handelen, en voor wie het zien van al die ongerechtigheid en al die goddeloosheid, zoals Habakuk dat in het eerste gedeelte van vers 1 beschreven heeft, voor wie dat net als voor Lot een voortdurende kwelling is, zij worden door de Heere niet vergeten. Hij zal ze in die dure tijd en in die hongersnood niet doen omkomen. Ja, zo versta ik het woord in de eerste plaats. Thank you.